op weg naar vandaag. Voor mij een korte voorbereidingstijd, want de vraag kwam begin deze maand. Wil je eind van de maand? Dan denken jullie, dan heb je toch tijd zat? Nee, ik heb ongeveer 8 weken nodig. Gelukkig hoef ik het niet zelf te doen. Word ik geholpen. En bij al zoekende en puzzelende kwam ik uit op het vraagstuk. Ken jij God? Dat is een vraag aan mijzelf. Is ook een vraag aan jullie. Ken jij God? En dat overdenkend. En je kijkt naar de momenten dat je leest in de Bijbel. En als je mijn leeftijd hebt bereikt. En je bent trouw geweest om elke dag wel een stukje. En soms een stuk in de Bijbel te lezen. Dan heb je hem een aantal keren door kunnen lezen. En vele stukken al regelmatig meerdere keren gezien en kunnen overdenken. Als je zo de Bijbel leest, dan ga je steeds meer zien dat de Bijbel zich in eerste instantie richt op de aankondiging van de komst van onze Heer Jezus. Daar staat hij vol van. En veel voller dan dat je de eerste keer bij het lezen denkt. Maar stopt het daar? En volgens mij niet. Want de Heer Jezus had één bedoeling. Om ons bekend te maken met en bij God. Dus er zit nog iets achter. Het gaat om God. Hij die de wereld heeft geschapen. Hij die het heelal heeft gemaakt. Het gaat erom dat we hem leren kennen. En ik werd getrokken naar een in eerste instantie een Bijbelboek. Waarin God over zichzelf spreekt. Daar ga ik op terugkomen. En uiteindelijk kwam ik terecht, en langs die sleutel wil ik jullie wat meenemen door de Bijbel heen, bij één van de namen van God. Die. El Shaddai. Er zijn meerdere namen van God. En ze worden, in Genesis worden de eerste, de grote namen noem ik ze dan maar, van God door hem zelf bekendgemaakt. En die zijn in het begin groots, maar enigszins neutraal. Die geven niet direct een karakter, die geven de grootheid van God weer. En langzaam maar zeker worden ze specifiek en gaan ze kenmerken van God meegeven. Maar ik wil graag langs de lijn van deze naam, El Shaddai, jullie meenemen. Als hij mee wil. En Jos is ook weg. Help. Ja, hebben ze. Goed. El Shaddai. In de Hebreeuwse karakters staat hij eronder. En dan moet je hem andersom lezen. Van rechts naar links. En ik heb hem in kunnen tikken. Maar dat is even vervelend. Want het werkt echt andersom. Dus je bent continu de weg kwijt. El Shaddai. Het is de vierde naam in de Bijbel. In volgorde van onze Bijbelboeken. Waarmee God zich bekend maakt. En het wordt in de Bijbel vertaald als de Almachtige. Of God de Almachtige. De combinatie El Shaddai is God de Almachtige. En zonder El Shaddai is de Almachtige. Die naam komt 48 keer voor in het Oude Testament. Waarvan zo'n 7 keer in relatie tot Abraham, Isaac en Jacob. En vooral de belofte aan Abraham. 31 keer in Job. En een keer of 10 na het optreden van Mozes. De betekenis, El, God, de hogere macht, die wonderen doet, die alles kan, sterk en krachtig. Daar zit de almacht, het vermogen van God om te doen wat hij wil, eenvoudig door een woord te spreken. Zit daarin. En Shaddai, daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Er zitten twee sporen in. Een spoor van enorme kracht, macht, geweld, verwoesting, vernietiging. Een God waar je ernstig van onder de indruk komt. En ik moest denken aan het stukje ergens in het Nieuwe Testament waarin staat, verschrikkelijk het is het om onder die kracht te komen. Als God bitter en boos is. Maar er zit ook die andere kant in die sporen. De kant van liefde, van een hart dat uitgaat om je te omarmen, om voor je te zorgen, om te voorzien. Verbonden aan het woord borst. En als je de betekenissen naleest, wordt er ook meegegeven dat juist in het Hebreeuws daar een forse emotionele lading op ligt. Het is dus een God die in zijn almacht ons zo kan laten verdwijnen, maar in zijn almacht ook enorm goed voor ons kan en vooral wil zorgen. En ik kon hem voor mijn gevoel bundelen in het zinnetje dat onderin staat, hij die de macht heeft en overvloedig voorziet in wat de mens nodig heeft. Ik geloof dat hij zich zo wil laten kennen. Met de hart. Die. De eerste keer dat God zich op deze manier openbaart is aan Abraham. En toen heette hij nog Abraham. Altijd wonderlijk hoe zo'n naam verandert door er een paar letters aan toe te voegen. En zo staat in Genesis 17 het volgende. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God. De Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken, ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Het is een rijke en volle en vruchtbare belofte. Gedaan door een God die de macht heeft om te voorzien dat datgene gebeurt wat hij belooft. En hij houdt het niet bij één keer. In Genesis, opklimmend, wordt er iedere keer op teruggegrepen. Als Isaac Jacob zegent, zegt hij hem met dezezelfde boodschap. De belofte dat er volken voortkomen uit dat geslacht. God bevestigt zijn verbond aan Jacob in Bethel, na de worsteling. En ook dan noemt hij zichzelf de Almachtige en verbindt dat aan de belofte en het verbond dat hij met Abraham al gesloten heeft. Bijzonder vond ik het moment dat Jacob met Jozef praat over de zonen van Jozef en zegt, Efraïm en Manasse, zij zijn voor mij. En hij sluit ze in dat verbond. En aan het eind van Genesis, als Jacob Jozef zegent, komt in de zegening van Jozef diezelfde belofte en boodschap weer terug. De verbinding van de Almachtige die zorgt en verzorgt en vruchtbaar maakt. Continu is de boodschap, ik ben de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Het is als Mozes in Egypte terug is als oude man, hoewel hij zal behoorlijk vief zijn geweest als je kijkt naar de afstanden die liep en de dingen die hij deed. En daar eigenlijk op het moment staat dat het volk niet direct mee wil op datgene wat hij kwam doen. En dan spreekt God met Mozes. En God openbaart zich op een andere manier. En zegt tegen Mozes. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem. Ik ben de Heere en dat is Yahweh. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Die viel mij op ineens. Vaak gelezen. En ineens zie je daar dat kleine stukje in die zin. Abraham kende God niet als Yahweh. Die kende God alleen als El Shaddai. Mozes kende beide. En God bevestigt het verbond opnieuw. En het volk is inmiddels een stuk groter dan een paar Bedouïnenfamilies. En na Mozes. Ook dan komt die naam El Shaddai meerdere malen nog terug. Een keer of 10, ik heb er 2 uitgelegd. Die eigenlijk een beetje tegenover elkaar lijken te staan. De ene, zeer bekende tekst. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Waar kan je veiliger zijn? Een God die voorziet en die echt almachtig is. En in Joël, een verwijzing naar de dag des Heren. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heren is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Het is een medaille met 2 kanten die stoelt op dezelfde positie. Alle macht, oneindige macht, die ten goede keert voor diegene die God insluit, maar wee degene die tegenover God gaat staan. En dan, ik zou het gaan hebben over een verhaal. Dit verhaal. En we kennen hem allemaal wel. Job. Die man die alles had, alles verloor en het eind dubbel terugkreeg. Maar hoe vaak lezen we dat Bijbelboek? Het is lang. Het zijn lange toespraken. Lastige taal. Het is in ieder geval niet mijn favoriete verhaal om zelf te lezen. De kleuterschoolversie, de kinderversie, die vind ik nog wel prachtig. Maar die 42 hoofdstukken in de Bijbel zijn een stuk lastiger te lezen. Hoewel, koop dan maar die Bijbel in gewone taal. Die leest een stuk prettiger. Het verhaal van Job, een vroom en oprecht man, die ineens wordt geslagen. In de eerste 2 hoofdstukken kunnen we lezen hoe dat gaat. Als Satan zich meldt in de kring rondom God, waar God zegt, heb je Job wel gezien, die vrome en oprechte man? En Satan zegt, ja, dat is fijn, die is zo goed verzorgd, dan kan ik het ook. Maar haal alles weg, kijk eens of je dan nog rechtuit blijft. En dat gebeurt. En het gebeurt zelfs een 2e keer. Job houdt niks over. Verliest kinderen. Verliest al zijn rijkdom. Vele dieren. Houdt weinig van zijn knechten over. Wordt zelf ziek. En zo ellendig dat hij met een potscherf zijn huid zit te krabben. Zittend in de as. Dat is alles wat hij overhoudt. En hij beklaagt zich. Hij beklaagt zich diep. Toch staat er een aantal keer. En in alles wat hij deed, hij zondigde niet. Hij klaagde wel. En hij vervloekt zijn geboortedag. Zo ellendig was het met hem. En dan komt er een hele pakket hoofdstukken van toespraken, heen en weer gesprek, discussie tussen Job en 3 van zijn vrienden. En dan is er een 4e bij. Een jongere man. Die het op een gegeven moment niet meer uithoudt. En zich meldt. En zegt van, hallo. Waar zijn jullie nou toch mee bezig? En dan komt er een stukje waar ik direct uit wil voorlezen. Die discussie tussen Job en zijn 3 vrienden richt zich op het vraagstuk, hoe kan het nou dat er zoveel ongeluk bij zo'n vrome en oprechte man gaat ontstaan? En zijn vrienden zeggen tegen hem, Job, je moet echt iets fout hebben gedaan. Je hebt schuld, anders doet God dat niet. Er wordt dus straf verbonden aan schuld. En Job zegt, maar nee, dat is niet zo. Ik heb niks verkeerd gedaan. Hij blijft zichzelf rechtvaardigen. Terecht of onterecht, hij blijft zich rechtvaardigen en blijft ontkennen dat hij schuld heeft. En hij blijft zich beklagen. En dan kantelt het in het boek, rondom het 32e hoofdstuk, dan begint Elihu, die jongere man, die het allemaal heeft zitten aanhoren, en zich zo heeft zitten opwinden dat hij zijn mond niet meer kan houden. En hij meldt zich. En zegt tegen die vrienden, God heeft hem uitgestoten, geen mens. Hoezo schuldvraag? God is soeverein. En tegen Job, God is groter dan een sterveling. Waarom heb je God ter verantwoording geroepen? Ken jij je plaats en je positie? En in die hoofdstukken wordt 30 keer God de Almachtige Shaddai, aangehaald. En vaak tegen de achtergrond van de enorme kracht en het vermogen van God om te doen wat hij wil. maar vaak als spiegel tegen de ellende aan. Ik wil jullie meenemen in dat verhaal. Er hoort geluid achter te zitten. Ik hoor hem heel in de verte een beetje borrelen. Ik ga het jullie voorlezen. Ik dacht eerst, ik ga heel Job voorlezen. Maar dat past in de tijd niet. Dus ik doe een stuk. Dat maak ik niet, kan je helemaal zenuwachtig. Ik ga proberen hoofdstuk 38 tot met 41 met jullie door te lezen. God spreekt tegen Job. Toen zei de Heer tegen Job vanuit een zware storm: Job, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. Let op, ik ga je een paar vragen stellen. En jij moet antwoord geven. Laat zien wat je weet, Job. Waar was jij toen ik de aarde maakte? En waar... dit ding, als ik op het knopje druk. Jos, help. Ik hoor een momentje. Maar hij reageert hier niet, hoor. Doe jij maar klikken. Goed. Nou. Nog één keer. Klik jij eens. We zijn er weer. En dan blijft hij hier weer hangen. Ja, Ebbes. Oké. Daar was ik ook. Waar was jij toen ik de aarde maakte? Vertel het maar, als je zoveel weet. Wie heeft de grenzen en de maten van de aarde bepaald? Dat weet jij vast wel. Waarop is de aarde gebouwd? Wie heeft de eerste steen van de aarde gelegd? Toen dat gebeurde, juichten de sterren van vreugde en alle engelen zongen een lied. Wie heeft de zee tegengehouden, zodat het water niet over het land stroomde? Ik was het die dat deed. Ik stuurde wolken naar de zee en die bedekte het donkere water. Ik bepaalde tot waar de zee mocht komen. Ik maakte de grens tussen water en land. Ik zei tegen de zee, tot de kust mag je komen, niet verder. Daar moet je machtige golven stoppen. Heb jij ooit het licht laten worden, Job? Heb je wel eens een dag laten beginnen? Heb je ooit het licht over de aarde verspreid, het licht dat dieven op de vlucht jaagt? Als de zon opkomt, verandert de aarde. De wereld wordt zichtbaar en alles krijgt kleur. Maar voor slechte mensen is het licht geen voordeel, want dan moeten ze stoppen met hun misdaden. Job, ben jij bij de bronnen van de zee geweest? Ja, daar. En heb je over de bodem van de zee gewandeld? Weet jij waar de poort is naar het land van de dood, dat land waar het altijd donker is? Weet jij hoe groot de wereld is? Vertel het maar als je zoveel weet. Weet jij van hoe ver het licht komt en waar komt de duisternis vandaan? Kun jij het licht en het donker de weg wijzen en kun jij ze weer naar hun plek brengen? Jij weet het allemaal vast wel, want je bent zo lang geleden geboren, je leeft al zo lang. Heb jij de voorraad sneeuw gezien? Weet jij waar de hagel in schuren ligt? Die bewaar ik voor als er oorlog komt. Dan kan ik de volken ermee straffen. Weet jij waar de bliksem wordt weggeschoten? En weet jij waar de oostenwind begint te waaien? Wie maakt het pad waarlangs de regen neervalt? Wie stuurt de donder en de bliksem? Wie brengt er regen op plaatsen waar niemand woont? en naar woestijnen waar niemand leeft? Wie zorgt dat er genoeg regen valt op droog land, zodat jonge planten kunnen groeien? Wie maakt de regen en wie vormt de dauwdruppels? Waar komt het ijs vandaan en wie laat de dauw bevriezen? Wie maakt het water koud en hard als steen? Wie bedekt de zee met ijs? Job, kun jij de sterren bij elkaar zetten en ze ook weer naar hun eigen plaats laten gaan? Laat jij ze op de juiste tijd verschijnen? Vertel jij ze waar ze heen moeten gaan? Weet jij hoe de seizoenen ontstaan en wat de sterren daarmee te maken hebben? Kun jij de wolken opdracht geven om het op jouw hoofd te laten regenen? Kun jij de bliksem ergens heen sturen? Staat die klaar als jij dat wilt? Vertel jij de vogels wanneer het gaat regenen? Vertel jij ze wanneer er een ander weer komt? Kun je precies genoeg wolken sturen om het op de juiste tijd te laten regenen als de grond hard en droog geworden is? Zorg jij ervoor dat leeuwen dieren vangen? En hun jongen te eten geven? Kijk eens hoe ze tussen de struiken liggen en wachten tot ze een dier kunnen grijpen. Zorg jij ervoor dat de vogels voedsel vinden als hun jongen hongerig om hulp roepen? Job, weet jij wanneer een berggeit jongen krijgt? Heb jij gezien hoe een hertje geboren wordt? Weet jij hoe lang het dier in de buik van zijn moeder zit? Weet jij het uur waarop het geboren wordt? Op een dag gaat de moeder liggen en zonder hulp brengt ze haar jong ter wereld. Het dier groeit buitenop en het wordt sterk. Dan gaat het zijn eigen weg, het komt niet meer terug. Wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven? Wie maakte hem los en liet hem gaan? Dat heb ik gedaan. Ik gaf hem de woestijn om daar te leven, op plaatsen waar geen gras groeit. Hij blijft ver van de steden met al hun lawaai. Niemand schreeuwt tegen hem, niemand jaagt hem op. In de bergen zoekt hij naar voedsel. Hij eet alles wat groen is. Job, denk je dat een wilde stier voor jou wil werken? Wil hij 's nachts in jouw stal zijn? Kun jij hem leiden aan een touw? Kun jij hem dwingen om de ploeg te trekken? Kun jij zo'n groot wild beest vertrouwen en hem het zware werk voor je laten doen? Denk je dat hij je helpt bij de oogst? Zal hij het gemaaide koren voor je dragen? En dan de struisvogel. Ze zwaait wel met haar vleugels, maar kan ze vliegen als een ooievaar? Ze legt haar eieren gewoon op de grond en laat ze warm worden in het zand. Maar ze vergeet dat er dieren rondlopen die de eieren kapot kunnen trappen. Ze is een slechte moeder. Ze let niet op haar jongen. Het kan haar niet schelen wat er met ze gebeurt. De struisvogel heeft geen verstand, want ik heb haar geen wijsheid gegeven. Maar ze is snel. Sneller dan paarden en ruiters, als ze opspringt en wegrent, lacht ze hen uit. En Job, heb jij aan het paard zijn kracht gegeven? Gaf jij hem de lange haren in zijn nek? Heb jij hem geleerd om zo ver te springen en om mensen bang te maken met luid gehinnik? Kijk, het paard is ongeduldig en vol kracht. Hij stampt op de grond, hij wil meedoen met de strijd. Hij is moedig en kent geen angst. Hij rent niet weg als er hard gevochten wordt, als de pijlen door de lucht vliegen en de speren schitteren in de zon. Het paard staat te trappelen. Als de trompet klinkt, wordt hij wild. Telkens als hij een trompet hoort, hinnikt hij. Er klinken bevelen, soldaten schreeuwen, het paard voelt dat de strijd gaat beginnen. Job, vertel jij aan de valk dat hij in de herfst naar het zuiden moet vliegen? Hoort de gier van jou dat hij zijn nest hoog moet bouwen? Op de hoogste rotsen heeft hij een veilige plek. Vanaf de bergtoppen zoekt de gier naar voedsel. Hij ziet het al vanuit de verte. Als soldaten sterven, gaat de gier erop af. Hij voedt zijn jongen met bloed. De Heer zei tegen Job: Job, je hebt veel kritiek op mij. Je hebt mij, de machtige God, beschuldigd. Wil je nu antwoord geven op de vragen die ik stelde? En Job antwoordde: Ik ben onbelangrijk. Wat moet ik nog zeggen? Laat ik mijn mond maar houden. Ik heb al te veel gezegd. laat ik nu maar zwijgen. Toen zei de Heer tegen Job, opnieuw vanuit een zware storm, let op, ik ga je nog een paar vragen stellen en jij moet antwoord geven. Laat zien wat je weet, Job. Vind je echt dat ik niet eerlijk recht spreek? Veroordeel je mij en vind je jezelf onschuldig? Ben jij net zo sterk als ik? Klinkt jouw stem ook zo machtig als de donder? Als dat zo is, laat dan zien wie je bent. Laat zien hoe sterk en machtig je bent. En laat ook zien hoe verschrikkelijk kwaad je bent. Straf mensen die zichzelf geweldig vinden. Als je die ziet, sla ze dan neer. En als je misdadigers ziet, vernietig ze dan meteen. Begraaf ze in de aarde. Laat ze verdwijnen naar het land van de dood. Job, als je dat allemaal kunt, dan heb je gewonnen. Dan zal ik jou alle eer geven. Kijk eens naar het monster Behemoth. Overigens, sommige vertalingen hebben het over een nijlpaard. Dit is iets wat anders. Dat dier heb ik gemaakt, zoals ik jou gemaakt heb. Behemoth eet gras net als een koe. Kijk eens hoe sterk hij is. Kijk naar de spieren van zijn buik en zijn rug. Zijn staart is zo sterk als een boomstam. Zijn poten hebben stevige spieren. Zijn botten zijn hard als brons. Zijn ribben lijken wel van ijzer. Hij is het geweldigste dier dat ik gemaakt heb. Ik ben de enige die hem kan verslaan. Hij eet gras dat groeit op de heuvels waar wilde dieren spelen. Onder de struiken rust hij uit. Hij verbergt zich tussen het riet. De struiken geven hem schaduw, hij ligt veilig onder de bomen bij de rivier. Als het water stijgt, wordt hij niet bang. Als de rivier wild begint te stromen, blijft hij kalm. Job, durf jij het monster bij zijn kop te pakken? Durf jij een haak door zijn neus te steken? Nog zo'n schoonheid. Kan Job de draak Leviathan vangen? Kun jij de draak vangen met een haak? Kun je zijn bek dichtbinden met een touw? Kun je een stok door zijn neus steken? Of een haak door zijn bek doen? Wat denk je, Job? Zal de draak je dan vriendelijk vragen om hem te laten gaan? Zal hij aardig tegen je doen? Zal hij plechtig beloven dat hij altijd jouw knecht zal zijn? Kun je dan met hem spelen, zoals met een vogel? Wil je hem dan als huisdier aan je dochter geven? En welke prijs vragen de vissers voor het dier? Zullen ze hem in stukken hakken en verkopen? Heb je genoeg speren om het dier te doden? Durf jij die door zijn kop te steken? Probeer de draak maar eens te vangen, Job. Dat lukt je niet. Dat probeer je geen tweede keer. En er is nog een heel hoofdstuk over Leviathan. Maar dat ga ik niet meer lezen. God maakt zich bekend. En er zijn weinig plekken in de Bijbel waar zo lang en uitgebreid God spreekt eigenlijk over zichzelf. Veel in vragen verwoord, maar vragen die eigenlijk vertellen, dit ben ik, dit kan ik, dit heb ik gedaan. Dit heb ik gemaakt, ik heb het mooi gemaakt, ik heb het passend gemaakt. En ik bestuur het allemaal, want ik ben boven die schepping. Ik ben altijd al onder de indruk geweest van de natuur. In Nederland alleen al ons platte landje, maar op de plekken waar ik heb mogen zijn, op vakanties, andere plaatsen op de wereld. De dieren die daar zijn, de natuur die je tegenkomt. Ik vind het indrukwekkend, ontzagwekkend. En dat is wat de Almachtige in zich heeft. Dat maken, dat neerzetten. En dat is het verhaal wat hier staat. Voor mij is dit stuk in de Bijbel een moment dat ik God tegen mij hoor spreken over hoe hij het zelf ziet en daarop verwijst. En dat er stukjes in zitten waar theologen kunnen knobbelen of het nou een draak is of een krokodil of een nijlpaard of iets anders. Ik heb maar plaatjes gepakt die er tegenaan te zetten zijn om een indruk te wekken. En gelukkig een paard is een paard en een valk is een valk. Allemaal door God gemaakt. En allemaal in zijn almacht. En hij speelt ermee. Want dat is ook zijn vermogen. En Job, ook Job, die van God had gehoord moet erkennen. Ik weet dat u alles kunt. Voor u is alles mogelijk. U vroeg, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. U hebt gelijk, ik heb er geen verstand van. Ik praat over dingen die ik niet begrijp. U zei, luister naar wat ik te zeggen heb. Ik ga je vragen stellen en jij moet antwoord geven. Maar ik zwijg verder. Want vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. Job moet als vroom en oprecht mens, die zocht het goede te doen en zichzelf als zijn kinderen heiligde, voor een God waarvan hij had gehoord, heeft God ontmoet. En is in de relatie gekomen in plaats van in het sjouwen en zelf werken. Hij heeft moeten erkennen, ik ben veel groter dan ik heb gedacht. En daar wil ik mee afsluiten. Het is maar één van de namen, er zijn er meer. Er zijn meer plaatsen in de Bijbel waar God zich bekend maakt. Maar dit, vind ik, is een bijzondere plaats. Waar zo uitgebreid God vertelt wie hij is rondom het zijn van de Almachtige. El Shaddai, God de Almachtige. In die naam van onze God ligt zijn oneindige, krachtige, vernietigende en verwoestende kracht. Maar ook zijn wil en mogelijkheid om ons te beschermen. En, zoals het in Filippenzen staat, in al onze behoeften naar zijn rijkdom heerlijk te voorzien. In Jezus Christus. Want dat is zijn zoon, dat is zijn sleutel naar ons toe. Maar als de Almachtige wil hij ook gekend worden en erkend worden door ons. Zodat we onder de indruk zijn van wie hij is. En niet te makkelijk aan de haal gaan met een Almachtige God. Die ook Vader is, die liefde heeft, die ons kent en ons gered heeft.